Aan dit nummer moest ik denken toen ik de aanhef van de eerste Petersbrief las. En dat spookte maar zo door me heen. Dat is al een nummer van vele jaren geleden, van Petra. De wat ouderen onder ons. Een jaar of 25 jaar geleden waren ze behoorlijk populair. Een Amerikaanse rockband met heel indringende teksten die je bemoedigt om vooral met God te leven en voor hem te kiezen. In die tijd heb ik die platen grijs gedraaid. En dit nummer kwam weer bij me boven. Wij zijn pelgrims in een vreemd land. We zijn zo ver van ons thuisland. Met elke dag die voorbij gaat lijkt het duidelijker. Deze wereld accepteert ons niet. Wij zijn niet welkom in deze verdorven wereld. We zijn buitenlanders die er niet bij horen. We zijn vreemden. We zijn buitenstaanders. We zijn niet van deze wereld. Maar we zijn afgevaardigden. En we moeten blijvend met deze boodschap doorgaan om uit te dragen. En er is zoveel te doen voordat we gaan. Met zoveel die nog moeten of kunnen gaan geloven. Onze missie hier zal niet mislukken. En de poorten van de hel zullen niet overwinnen. Ik vond het gewoon een mooie tekst. En dan zeg je ja, vreemdelingen. Nou. Dan wil ik beginnen met de eerste tekst uit 1 Petrus. 1 Petrus 1, vers 1. En er staat van Petrus, apostel van Jezus Christus, aan de uitverkorenen die als vreemdelingen verspreid in Pontius, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië verblijven, door God de Vader voorbestemd, om geheiligd door de geest gehoorzaam te zijn aan Jezus Christus en met zijn bloed besprenkeld te worden. Genade zij u en vrede in overvloed. Petrus. Ik vond het wel een mooi plaatje. Ik dacht, ja, we weten niet hoe die eruit gezien heeft. Je ziet heel veel van die afbeeldingen die je ook in vele kerken ziet. Met sleutels. Ik vond dit eigenlijk wel meer spreken van een gewone jonge vent. En misschien toen hij die brief schreef was hij wat ouder. Het is... Nou, daar kom ik straks op. Deze brief van Petrus wordt niet aan één bepaalde gemeente geschreven, maar een heleboel uit Pontus, Bithynië, Azië, Cappadocië, Galatië. Streek in een groot deel van... Turkije. Petrus is daar zelf nooit geweest. Van Paulus lezen we wel dat hij er gepredikt heeft. En op de Pinksterdag, toen de Heilige Geest uitgestort was en de eerste leerlingen met vuur op hun hoofd, zeg maar, de straat op gingen en begonnen in tongen te spreken. En in vele talen waren er ook mensen uit heel veel andere delen van de toenmalige wereld. Dus ook uit Pontus en Cappadocië in Azië, Bithynië, je leest het in het begin van de handelingen. En het kan heel goed zijn dat die mensen, die hebben toen al meegemaakt, zijn er ook velen geweest, die hebben zich, want er werden er 3000 op die dag gedoopt, 3000 die zich bekeerden. En dat er uit die streken ook mensen geweest zijn en die daarna weer naar huis gereisd zijn en daar zijn gaan vertellen wat er met hen gebeurd is. Paulus heeft er rondgereisd en er zijn alvast gemeentes ontstaan, waaraan Petrus deze brief heeft willen schrijven. Hij schrijft de brief aan niet één gemeente, maar aan de uitverkorenen. Dus aan alle die geloven in de naam van Jezus. Misschien als Nederland toen al zou bestaan, dat er zou kunnen staan... dat het ook voor Nederland was, voor de gemeente in Nederland, ja. Petrus wist dat nog niet, dat Nederland toen al bestond. Maar het was ook nog niet veel, denk ik. Liep geloof ik nog in Berenvel rond of zoiets. Petrus schrijft die brief dus aan de uitverkorenen. En we hoeven deze brief ook niet geschreven te zien aan een bepaalde gemeente, maar iedereen die gelooft in de Christus die Petrus gepreekt heeft vanaf het eerste Pinksterdag. Dus ook aan ons. Het was niet zo dat degenen die waar deze brief aan geschreven is, daar net naartoe geëmigreerd waren. Omdat die staat aan de vreemdelingen. die mensen waren, die woonden daar gewoon. Maar omdat ze anders waren gaan leven, omdat ze Jezus ontmoet hadden, werden ze als vreemdelingen. Ze waren gaan opvallen, omdat hun levens en hun levensopvattingen steeds meer gingen verschillen van de mensen om hen heen. En over dit gegeven wil ik wat gedachten met jullie delen. Gewoon door de brief van Paulus heen. Petrus heen. Ja, Petrus de rots. Hij was zo door Jezus genoemd. Nadat hij gezegd had, toen Jezus vroeg, wie zeggen de mensen dat ik ben? En dat hij uiteindelijk vraagt, en wie zeggen jullie dat ik ben? En dat Petrus zegt, u bent de Messias. De Zoon van de levende God. En dan zegt Jezus, ik noem jou Petrus. Want op deze rots wil ik mijn gemeente, mijn kerk bouwen. U leest ook wel eens dat die Kefas genoemd wordt. Maar dat is hetzelfde, dat betekent in het Aramees ook rots. En maar Jezus zegt, op deze rots wil ik mijn kerk gaan bouwen. En dat was niet die rots Petrus, want hij was ook een wankelmoedig mens. Maar het geloof wat Petrus uitstraalde, dat hij zeker wist dat Jezus de Messias was, daar wil God zijn kerk op bouwen. En wil je daar ook bij horen? Wil jij ook een rotsvast vertrouwen hebben dat Jezus de Messias is? Wat je geopenbaard is door de Vader in de hemel? In de aanhef zegt Petrus ook apostel te zijn van Jezus Christus. En hierdoor mag hij spreken met het gezag van een apostel. Van een gezondene dus. En niet als een visser uit Galilea. Er is ook nog verschil van mening van door Bijbeluitleggers. Dat Petrus de brief niet zelf heeft geschreven of gedicteerd. Omdat er staat dat ene Silvanus de brief had geholpen met de brief te schrijven. Maar dat het leerlingen geweest zijn in een later tijdstip. Leerlingen van Petrus. Die onder het gezag of uit naam van Petrus deze brief hebben geschreven. Om er zo gezag aan te verlenen. Omdat Petrus apostel was. Meningen zijn erover verschild. Ik vind deze brief lees ik alsof dat Petrus hem geschreven heeft. Dus ik ga er ook gewoon vanuit dat Petrus hem geschreven heeft. Maar als u erin gaat zoeken. Geeft dat soms ook weer hele mooie en interessante gedachten. In vers 2 staat, vers 2b, geheiligd door de geest om gehoorzaam aan Jezus Christus besprenkeld te worden door zijn bloed. In het oude verbond, daar lezen we dat de attributen van de tempel, en eerst dan natuurlijk de tabernakel en later de tempel, dat die besprenkeld werden met bloed. Of er werd een bloed overgoten. Of er was altijd bloed, kwam eraan te pas. En soms werd een hele grote groep besprenkeld met bloed. Soms vermengd met water als er te veel waren. En dat betekende altijd dat ze geheiligd werden. En gereinigd van zonde. En geheiligd om bijvoorbeeld dienst te kunnen doen, om verzoend te zijn. Het betekende altijd dat het toegewijd was aan voor waar het was. En aan de dienst van God werden al die spullen voor toegewijd. En als Petrus het heeft over dat je besprenkeld wordt met het bloed van Jezus, betekent dat ook dat je toegewijd wordt, geheiligd bent door het bloed van Jezus. En dat zegt nogal wat, daar komen we later nog op terug. Dus het besprenkelen worden met bloed van Jezus wijst erop dat de mensen waar deze brief voor bestemd was, gereinigd en geheiligd zijn. Met als doel te kunnen laten zien wie Jezus is en de grote daden van God zichtbaar te maken, dus als kinderen van God. God bedoelde, had ook de bedoeling met het volk Israël dat ze zich zouden onderscheiden. Om de grootheid van God in die tijd bekend te maken. En daarom werden ze geheiligd, waren ze een geheiligd volk. En ook wij mogen geheiligd zijn door het bloed van Jezus. Ik wil even verder gaan. 1 Petrus 1 vers 3. Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. In zijn grote barmhartigheid heeft hij ons opnieuw geboren doen worden door de opstanding van Jezus Christus uit de dood. waardoor wij leven in hoop. Er wacht u, die door Gods kracht wordt beschermd, omdat u gelooft in de hemel een onvergankelijke, ongerepte erfenis die nooit verwelkt. U zult de redding tegemoet zien die na het einde van de tijd zeker geopenbaard zal worden. Petrus begint hier eerst met God te prijzen, dat was naar Joods gebruik. En daarna gaat hij die gemeente bemoedigen, of die gemeenten bemoedigen. Hij wist dat ze het moeilijk hadden. Maar hij wilde ze bemoedigen met de zekerheid dat ze mochten vertrouwen dat wat God had klaar liggen in de hemel. En waar ook staat in Efeze dat we de Heilige Geest als onderpand voor hebben, zodat we het zeker zullen gaan ontvangen, dat we een eeuwig leven zullen krijgen. Dat Jezus daarvoor aan het kruis heeft willen gaan. De gelovigen in die streken die hierboven benoemd werden, hadden te lijden onder vervolging en beproeving. In de context van deze brief waren dat onder andere verdachtmaking, soms boycott, kon ze heel moeilijk aan werk komen of een handel werd niet gekocht. Bedreiging en laster, vervolging. Maar het kunnen ook aanvechtingen zijn geweest om het geloof te behouden. Verleiding om in te gaan op de gedachten die van God afhouden. Of vertrouwen niet op hem te stellen. Hebben wij daar af en toe ook niet zo last van? In vers 13 staat: laat uw geest daarom voortdurend paraat zijn. Wees waakzaam en vestig al uw hoop op de genade die u ontvangen hebt. Ontvangen zult wanneer Jezus Christus zich openbaart. En wees als gehoorzame kinderen en geef niet opnieuw toe aan de begeerte waarin u vroeger, toen u nog onwetend was, werd beheerst. Maar leid een leven dat in alle opzicht heilig is. Zoals hij die u geroepen heeft heilig is. Er staat immers geschreven: wees heilig, want ik ben heilig. Peter zegt deze dingen niet zomaar, want hij weet hoe het is om vervolgd te worden. Hij weet hoe het is om in de gevangenis gegooid te worden en zeer benadeeld te worden. Dus hij begrijpt goed wat ze daar meemaken. En hoe moeilijk kan het zijn als er van alles tegen is en het leven je moeilijk wordt gemaakt omdat je niet wilt zijn zoals iedereen in je omgeving. Om dan maar wat makkelijker te worden in je keuzes en toe te geven aan de manier van leven van iedereen om je heen. Maar Christus heeft je vrijgekocht door zijn kostbare bloed om geen zinloos leven te leiden wat uiteindelijk tot niets leidt. God is afkerig van wat onheilig is en willen wij dat ook zijn. Wij zijn geheiligd door het offer van Jezus, we behoren hem toe. Willen wij ook zo in ons leven ons richten op de dingen waarop God gericht is? God is heilig. Zo is zijn karakter. Zo heet hij, de heilige. En al wat hem toebehoort, heet in afgeleide zin eveneens heilig. Zijn heiligheid is een aspect van zijn nodigende, verzorgende liefde. Die het niet kan verdragen dat zijn kinderen er andere goden of heren op nahouden. Heiligheid geeft aan dat God het kwade niet kan zien en tolereren. Wij zijn van hem. En wij mogen leren te leven als een heilig kind, toebehorend aan God. Zijn eigenschappen worden zichtbaar in ons, hoe meer we ons leven willen richten op zijn koninkrijk. En hoe meer dat dan ook zichtbaar wordt door ons heen. Je hoeft niet te gaan streven als een heilig boontje te leven, net of je nooit iets fout zou doen. Of alleen maar vriendelijk en liefdevol en altijd vergevend en zo. Maar we kunnen wel verbolgen raken over onrecht. En godslastering, uitbuiting en dat soort dingen. God wil ook niet dat we twee heren dienen. Hij wil dat we ons geloof en vertrouwen op hem stellen. En niet op andere goden of dingen. En ook niet op onze eigen inspanningen. Hij wil onze heilige vader zijn. Wees heilig, want ik ben heilig betekent dat je heilig bent. Geheiligd door het bloed van Jezus. Besprenkeld, weet je nog? Je moet het niet proberen te worden. Je mag eruit leven. En de Heilige Geest is bezig dit samen met jou te laten gebeuren en te laten groeien op je levensweg. Leer dus te leven als een heilige. Je bent apart gezet en je bent toegewijd aan. In vers 9 of vers 22 staat: nu u gehoorzaam bent aan de waarheid, is uw hart gelouterd. En kunt u oprecht van uw broeders en zusters houden. Heb elkaar dan ook onvoorwaardelijk lief, met een zuiver hart als mensen die opnieuw zijn geboren, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door Gods levende en altijd blijvende woord. Gelouterd, het is gezuiverd en geheiligd, van gebreken ontdaan, zoals goud gelouterd wordt. Je wordt gelouterd, je wordt gewoon dus steeds mooier, steeds zuiverder. En als je gelouterd bent, dan word je moreel ook beter. Je wordt sterker in de geest. Niet je moraal, hoe je over zedelijke dingen denkt, maar moreel, je geestelijke toestand. Je wordt sterker en flexibeler en veerkrachtig. En daardoor kun je met een onvoorwaardelijke liefde en met een zuiver hart van je broeders en zusters gaan houden. Onvoorwaardelijk. Zonder bedenking. Ja, het gaat wel ver hoor. En zonder aarzeling. Maar voor je eigen kinderen, dat komt dan heel dichtbij, hè. En voor je eigen broers en zussen, denk eens even aan als je broer of je zus onrecht wordt aangedaan. Echt je broer of je zus waar je mee samen in één bed hebt gelegen vroeger als kind. Waar je samen bent mee opgetrokken. Als die wat gebeurt, ik weet verleden jaar toen brandde het huis van mijn oudste broer. En toen ik daar kijk, met een ene app verkeer, we hebben zo'n familie app. Er staat een huis in de brand op de insteek. Dat is hier een straatje hier in Boskoop. Welk nummer? Is dat van Piet? En de plaats, ja. Nou, je weet niet wat je overkomt. Dus ik uit mijn werk tegelijk heen. En wat is hier aan de hand? En dan springen de tranen in je ogen als je dan ziet dat het gewoon zijn mooie huisje wat hij zoveel jaar geleden heb gebouwd en verbouwd. En een mooie tuin eromheen heb aangelegd. En het is gewoon een zwart geblakende toestand. En loop je naar binnen en denk je, het is niet meer te redden. Het huis moet afgebroken. Dat doet dan gewoon zozeer. Gewoon omdat het je broer is. Zo dichtbij komt het. Ik hou gewoon van mijn broer. En hij zit niet in deze gemeente. Maar hij is een kind van God en hij is mijn broer. Ja, ik mag een voorbeeld aan hem nemen, want hij doet de vele dingen heel goed. Maar goed, onvoorwaardelijke liefde. Dus zonder bedenking. We hebben toen gelijk hulp aangeboden. En die hadden ze natuurlijk nodig. En we hebben gewoon met elkaar kunnen doen wat we konden doen. En dat doe je gewoon. En dat wil je toch ook doen voor je broers en zusters van die dezelfde vader hebben, die hetzelfde hemelse vader hebben. Wij zijn broers en zussen. Hebben we wat voor elkaar over? En je bent gewekt, een nieuw leven is erin gewekt met onvergankelijk zaad. De kracht van God is in je. Hij heeft je eeuwig leven gegeven. De liefde voor Jezus, die wordt ook zichtbaar door liefde voor elkaar. We hebben dezelfde hemelse vader. We vormen samen een gezin. En soms kom je op vakantie zo eens iemand tegen. En dan maak je een praatje en dan plotseling blijkt dat hij ook een echt kind van God is. En dat hij ervoor gaat. En dan heb je echt zo even zo'n moment. Yes, wij horen bij elkaar. Want we hebben dezelfde vader. Ook van die leuke momenten zijn dat. Samen kunnen we dus ook als levende stenen een geestelijke tempel gaan vormen. Waarvan Jezus een hoeksteen is. Het is nog maar een klein hoeksteentje. Ik heb een beetje lopen zoeken. Worden tegenwoordig niet meer zoveel gebruikt. Tempels werden ook grote hoekstenen gebruikt. En hoekstenen die maken het geheel. Verbinden dat met elkaar. En maken het extra stevig. Een hoeksteen zegt ook wat. Hier staat ook nog een tekst in gegraveerd. Kon het niet helemaal ontcijferen. Verder ook niet zo belangrijk. Maar Jezus is onze hoeksteen. En hij bindt ons samen. En door zijn liefde zijn we met elkaar verbonden. En mogen we samen een tempel gaan vormen. En samen een priesterschap gaan vormen. Daar ga ik zo verder over door. En een bouwwerk zijn waar in en door God geëerd zal worden. Samengebonden door die liefde. En dus ondersteund door die hoeksteen. Wij zijn een aantal jaren geleden, Zwani en ik, is naar Egypte geweest. Rondreisje. Over de Nijl en zo. Cairo en Luxor en Baswan. Ik ben het even naam kwijt. En er horen ook een aantal bezoeken bij die oude tempels. Deze is nog helemaal intact. Het zijn enorme gebouwen. En sommige zijn minder. En dan krijg je een uitleg van een gids. En dan denk je, oh, 2, 3, 4.000 jaar geleden zijn die gebouwd. Met de middelen die ze toen hadden. Krijg toch een beetje respect voor die bouwers. En ook krijg je dan uitleg wat al die priesters deden. Uitleg wat er allemaal gebeurde. En wat er allemaal wel niet moest afspelen in zo'n, ja, in heel zo'n complex. En dat allemaal voor goden die geen goden waren. Ook in de Bijbel lezen van de tempel van Salomo. En de priesters die daar dienst deden. En die deden altijd, die waren in dienst voor de god waar die tempel voor was. Voor die Egyptische goden was dat Amon, Ra, Isis, Horus. En zo, nou, er is een hele lijst, maar dat is een krokodillengod en weet ik veel. Je wordt er niet goed van op laatst. Als je er een stuk of wat gezien hebt, dan denk je, nou heb ik ze wel gezien. En iedere keer die gids weer heel enthousiast over al die niet-goden. Maar goed, de God van de Bijbel, de God van de Joden, de God van hemel en aarde, onze God, die had ook een prachtige tempel. Daar was een prachtige tempel voor gebouwd. Maar die was van steen, hij is verwoest helaas. Anders hadden we nog een mooi gebouw gehad. Maar aan de andere kant mogen wij ook zo'n gebouw vormen met elkaar. En een gebouw waar God in gediend wordt. En een gebouw waar die er is om God te dienen. En zo'n gebouw, die zie je van verre. Dat is een enorm spul. Maar als je niets doet aan zo'n gebouw, komt het in verval. We waren ook in een tempel daar in Egypte. En ik liep er zo doorheen en dan zag ik zo'n metertje of 10 hoog op het randje. Zag ik zo'n moskee staan. Geen kleintje, een behoorlijk ding. En dus ik vroeg eens aan die gids van, joh, waarom zetten ze die moskee zo raar met de deur aan de, als die eruit stapt, val je zo naar beneden. Ja, zei hij, die moskee is gebouwd. En toen kwamen ze een aantal jaar later eronder, achter, toen ze eens gingen graven, dat er dus een heel tempelcomplex onder het zand zat. Ze hadden er bijna bovenop een moskee gebouwd. Dus als je niets doet aan zo'n enorm complex, na zoveel eeuwen, was die gewoon niet meer zichtbaar. Dus zo'n tempel, die moet er ook aan gebouwd worden. Er moet ook aan onderhouden worden. Daar moeten we mee bezig zijn. Ik vond dat een leuk idee toen ik dat bedacht. Van ja, dus als je een tempel niets aan doet, verdwijnt die gewoon. Dus het is nodig om er met elkaar wat aan te doen. Die priesters, die brachten de offers in de tempel, die gebracht waren door de, zeg maar, gewone stervelingen. En stonden dus ook in dienst van de mensen, om dat offer naar God te brengen. Dus een priester is ook een dienaar voor God en voor mensen. Wat een mooi idee is dat. In Israël was het de levende God die gediend werd in de tempel. En de priesters brachten als een selecte groep afgezonderd de offers om zo God en de mensen te dienen. Maar door het offer van Jezus is dit allemaal totaal veranderd. Wij zijn vrijgekocht van de zonde door een vlekkeloos lam zonder gebrek of smet. Daardoor wordt het van ons mogelijk om zijn liefde, om door zijn liefde samengebonden, door de kracht van God die in ons legt, een tempel en een priesterschap te vormen om geestelijke offers te brengen. Het zijn geen offers van dieren of zoiets, maar gebeden, lofprijs, dankzegging, maar ook je hart toewijden, jezelf willen laten gebruiken om je omgeving te laten zien wie God is. Dus ook weer naar de ander toe. En als je een priester bent, dat is dat ook te merken aan de manier waarop je leeft. Als we lezen in hoofdstuk 2 vers 11, dan moet ik eens even kijken, die heb ik niet uitgetypt. Er staat, 2 vers 11. Want hij heeft gezegd, nee, ik zit in een ander hoofdstuk. Wacht, mijn blaadje waalt iedere keer om. Dus even, draag een gerichtje op leggen. Zo, dacht, wat staat daar nou, dacht ik. Maar goed. Geliefde broeders en zusters, u bent als vreemdelingen die ver van huis zijn. Ik vraag u dringend niet toe te geven aan zelfzuchtig verlangen die uw ziel in gevaar brengen. Leid te midden van de ongelovigen een goed leven, opdat zij die u nu voor misdadigers uitmaken, door uw goede daden tot inzicht komen en God eer bewijzen op de dag waarop hij komt rechtspreken. Het wordt dus duidelijk dat je anders zal zijn dan de mensen in de omgeving waarin je leeft. En Petrus heeft het over vreemdelingen die ver van huis zijn. Ja, dat schoot me ook toen ik daar zat, zo zat te lezen. Dat schoot me ook weer wat te binnen. Wij waren eens een keer, Zwani en ik, ook weer op vakantie. Ja, we gaan af en toe eens wat verder van huis. En waren we in Afrika, in Mozambique. En waren we daar in een dorpje. Wij waren met 6 reizigers. En er waren de 3, ik en nog 2, even wandeling gemaakt door het dorp. En dan lieten ze ons zien een beetje hoe daar het allemaal ging met ambachten. En kijk je ogen uit. Maar we liepen daar. Oh, wat waren wij wit. En al die mensen waren zo bruin. Bijna zwart. En dan val je heel erg op. Dan ben je erg ver van huis in een vreemd land. En je wordt echt bekeken. En dan denk je, wie kijkt nu naar wie? Ja. Dus als je een vreemdeling bent in een vreemd land, dan val je op. De mensen waar Petrus die brief naar schrijft, die waren niet op gaan vallen omdat ze niks deden of dat ze niet opvielen. Ze vielen juist op omdat ze anders waren gaan leven. Peter zegt in vers 12 nog, te midden van ongelovigen moet je een goed leven leiden, opdat zij door uw goede daden tot inkeer komen. En in de versen die hier daarna volgen, wordt ook wat handvatten gegeven door Peters, hoe je dat ook kunt doen. Hoe kan je omgaan bijvoorbeeld met de autoriteiten? Even een klein stukje verder. Leef als vrije mensen en verschuil niet achter uw vrijheid om u te misdragen, maar handel als dienaren van God. Houd iedereen in ere, heb uw broeders en zusters lief, heb ontzag voor God en eerbiedig de keizer. Er wordt ook al beschreven hoe je als slaaf je had te gedragen. Nou, wij zijn echt niet meer zo slaaf als voor die tijd. Maar wij mogen ook als werkgever met een bepaalde manier staan op ons werkgebied. En hoe behandel jij je werkgever of je afdelingshoofd? Of degene die boven je staat? Hoe praat je over hem of haar als hij er niet bij is? Is dat met respect of heb je alleen maar een heleboel commentaar? En zoek je hierin ook hoe je tot zegen kan zijn juist voor degene die verantwoordelijkheden dragen? Ik heb daar wel eens een poosje moeilijk mee gehad. Ik had een baan waar ik het helemaal niet naar mijn zin had. Ik vond het helemaal eigenlijk niks. Maar ik las toen in de Bijbel, je moet je werk doen als voor de Heer. En het liefst was ik hard weggehold. Maar ik kon zo gauw niks anders vinden. En toch moest ik dat werk doen als voor de Heer. Ik kwam wel een beetje in de knoop toen met die tekst. Maar ik heb mijn werk toen zo goed mogelijk gedaan. En op een of andere manier werd dat ook opgepakt door anderen met wie ik werkte. En ze zagen wel verschil. Maar toen ik iets anders kon vinden, ben ik wel naar een andere baan gegaan. Ik geloof ook, als je het niet naar je zin hebt, ga dan ook biddend op zoek naar wat anders. Maar zolang je daar werkt, doe je werk als voor de Heer. Laat zien dat je in wil zetten. En ook de vrouwen die hier beschreven, en die getrouwd waren met een ongelovige man, die werd opgeroepen om met haar gedrag te laten zien dat ze anders was. En verschil maakt om gered te zijn. En te weten wie je bent in Jezus. Sarah, die noemde Abraham Heer. Omdat dat heel normaal was in die tijd. Niet uit een slaafse onderdanigheid, maar omdat ze respect had voor haar man. En hoe spreek jij over je man als je een vrouw bent? Spreek je met respect of hem of een ondertoon? Hij weet niet beter. En ook de man wordt opgeroepen met respect om te gaan met zijn vrouw. Als gelijkwaardig waar je samen mee optrekt in dienst van God. Met de verwijzing, en dat vond ik een hele mooie, dat je gebeden dan niets in de weg staan. En hoe spreek jij over je vrouw? Met respect? Of als over een vrouw met maar één recht? Je kent hem wel. Bedenk dat als je gaat bidden. overigens zou u kwaad doen als u zich volledig inzet voor het goede. Maar zelfs als u zou lijden omwille van de gerechtigheid, dan bent u toch gelukkig te prijzen. En als je zo alleen vers 13 leest, dan zou je zeggen, ik ben eigenlijk onaantastbaar. Maar vers 14 zegt, en dat suggereert echter dat je ook te lijden kan verduren. Maar wees daarom ook niet bang voor de mensen en laat je door niets in verwarring brengen. Erken Christus als Heer. En eer Hem met heel uw hart. We denken al gauw aan als je lijden moet, aan lichamelijk lijden. Je hebt misschien die boeken wel gelezen van mensen die gemarteld werden en een gevangenisstraf kregen. Maar ja, hier, ik heb nog hier van niemand gehoord dat die zo regelmatig in de gevangenis gegooid wordt. Of in elkaar geslagen is door de overheid, omdat die in God gelooft. Lichamelijk lijden is hier soms, ja, een ziekte, maar dat is op een andere manier. Als lijden omdat je in God gelooft. Maar ook lijden kan liggen in buitengesloten worden. Niet erkend worden voor wat je doet. Of misschien afgeschilderd worden als een wereldvreemde christen. Jij hoort er niet bij. Je wordt niet voor vol aangezien omdat je niet wil doen zoals alle anderen normaal doen. Kom ik weer zo op zo'n gedachte. Het is al lang geleden hoor. Maar toen ik een jaar of 16 was. Ik had er nog een leuk plaatje bij. Ja. Toen gingen wij als gemeente Bethel regelmatig zo straat evangeliseren. Ja, en die en Gerry die hebben daar ook allemaal meegedaan. En ik ben ook heel veel keer meegeweest met mijn gitaartje. En dan gingen we gewoon liederen zingen. En op de meest vrijmoedige, die gingen nog folders uitdelen. En die probeerden gesprekken aan te gaan. En dat deden we dan op de vrijdagavond hier in Boskoop. Of ergens anders als het de donderdagavond was. Of op zaterdag. Een plekje waar mensen kwamen alvast. En zo deden wij dan aan straat evangelisatie. Ik heb mooie herinneringen aan. Ook minder. Maar als ik dan op maandag weer op school kwam. En we stonden met zo'n groepje. En ik kwam naar aanlopen. En hey jongens. Hebben jullie Koolster zaterdag nog zien staan met zijn gitaartje? Halleluja, halleluja. En ja, dan werd er wel wat gegrinnikt en een beetje meewaardig gekeken. Ja, hij is niet wijzer. Maar op dat moment kon me dat gewoon echt niet schelen. Ik wilde gewoon laten zien dat ik bij God hoorde. En om die dingen ben ik ook niet in de gevangenis gegooid. Ik ben ook niet mishandeld. Het enige wat er gebeurde, dat ik steeds minder bij die groep ging horen. En dat is voor zo'n leeftijd ook weer niet leuk. Als je niet zoveel aansluiting krijgt, dat je een beetje uitgesloten wordt, want jij bent toch wel een beetje apart. Maar ik kon er wel goed mee leven. Want ik las in die tijd ook de boeken van mensen die echt mishandeld werden. En die echt smaad moesten dragen. Nou, ik vond dat kleine beetje smaad wat ik moest doorstaan, niet in verhouding staan wat die mensen hadden doorgemaakt. Ja, zeg je misschien, ik leef gewoon, doe niemand kwaad, respecteer mijn ouders, doe netjes als scholier het huiswerk wat opgedragen is. En gedraag me normaal. Ik zorg voor mijn gezin en probeer een voorbeeldig werknemer te zijn. Of als je zelfstandig werkt, je bent betrouwbaar in het leveren van goed werk. En komt afspraken goed na. En ik ga normaal om met mijn buren en collega's en met anderen. Ik leid eigenlijk nergens onder. Het gaat gewoon goed. Daar moet ik met al die voorbeelden over leiden. Er is hier geen christenvervolging. Ik kan eens een proefje maken. Ja, nemen, doen. Ik ga dan eens heel actief mensen vertellen dat als ze zich niet bekeren en radicaal voor Jezus kiezen, het niet goed afloopt met hen in de eeuwigheid. Ga dat eens doen. Dan ga je andere dingen meemaken. De christenen waar Petrus aan schrijft, die als vreemdelingen verspreid leefden in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië, hadden het niet moeilijk omdat ze niet opvielen, maar juist omdat ze zich waren gaan onderscheiden door een afwijkend gedrag. Ze vielen op doordat ze niet meededen aan wat voor de rest van de bewoners normaal was. Als iemand uit je omgeving er een keer achterkomt dat je gelovig blijkt te zijn, en dan verbaasd is en dat nooit achter je gezocht zou hebben. Ja, dan klopt er volgens mij iets niet helemaal met je manier van leven. Want ook zonder woorden kun je opvallen en een getuige zijn van de liefde van Jezus. En als je dan een keer de gelegenheid krijgt om erover te spreken, zal de ander moeten erkennen dat het zichtbaar is in je leven. En omgaan met anderen. Als je een heilig, geheiligd kind van de Heilige Vader bent, kan het niet anders dan dat het zichtbaar is aan jou. Ook Christus heeft, 1 Petrus 3 vers 18, terwijl hij rechtvaardig was, geleden voor de zonde van onrechtvaardigen, voor eens en altijd, om u zo bij God te brengen. Christus heeft voor ons alles willen doorstaan, opdat wij eeuwig leven zouden krijgen. Moeten we dat grote offer een beetje minder belangrijk gaan vinden om er bij een ander bij te kunnen horen? Heel veel lijden, dus voor ons geloof, hoeven wij niet te ondergaan. Maar verleiden komt veel gemakkelijker op ons pad. Verleiding om voor jezelf te gaan. Je eigen belang te laten gelden. Tijd met God op een ondergeschikte plaats te stellen. Liever nog een tijdje langer op social media dan serieus voorbeden voor een van je naasten. Geen tijd is een veel te voorkomend excuus om iets te kunnen betekenen voor een ander. Zou je hierin een klein beetje willen lijden en wat tijd voor een ander willen geven ten koste van je eigen liefhebberij of dingen die je graag doet? En Petrus 4, vers 7. Het einde van alles is nabij, kom daarom tot bezinning. En wees helder van geest, zodat u kunt bidden. Heb elkaar voor alles innig lief. Want liefde bedekt al van zonde, tal van zonde. Iedere keer weer die liefde voor elkaar. Hè? Daardoor wordt zichtbaar dat we van God zijn. De liefde moet niet afhankelijk zijn van stemmingen, maar bestendig. Heb elkaar innig lief, want liefde bedekt tal van zonde. Het gaat erom dat het bedekken van zonde is in de vorm van willen vergeven. Zolang die liefde van God een wortel heeft in de liefde van God, de liefde van ons liefde heeft in de liefde van God, en bewerkt wordt door de Heilige Geest, kunnen wij gaan leren lief te hebben. Dat gaat niet vanzelf, daar hebben we de Heilige Geest voor nodig, daar ben ik me heel erg van bewust. En af en toe bid ik het ook echt, God, ik wil gewoon nog meer liefde van u, om aan een ander te kunnen laten zien. Want hoe makkelijk ga je niet voor je eigen gemak? En soms denk ik wel eens, waarom doe ik het eigenlijk allemaal? Al die tijd die ik overal in steek, mijn hele leven lang al. En soms denk je wel eens van, en wat levert het me nu op? En als je dan weer eens zo'n brief leest, dat Jezus allemaal voor je gedaan heeft, en dat je bemoedigd wordt om vast te houden, dan zeg je, ja, daarvoor doe ik het allemaal. Ik wil bij God horen. Ik wil van hem zijn en dat wil ik eeuwig blijven kunnen doen. Ik denk nauwelijks aan de eeuwigheid, want je leeft nu. En ik zit heus niet te denken van, ja, maar ik wil God dienen om straks eeuwig te leven. Ik wil gewoon God dienen. Ik vind het gewoon hartstikke super om het te doen. En eens een keer was iemand die zei van, nou, stel dat nou aan het einde van het hele verhaal, dat blijkt dat het toch allemaal niet waar is, dat er gewoon niks is. Gewoon het leven houdt op en dan is het gewoon niks. Stel. Dan zeg ik, van, heb ik toch een geweldig mooi leven gehad? Stel. Ik ga er helemaal niet eens vanuit. Ik weet zeker dat het hierna doorgaat. Maar stel dat het dit was, dan heb ik een geweldig leven gehad. Was het makkelijk? Nee. Het heeft me veel tijd gekost ook nog. Maar ik heb er heel veel mooie dingen mee doorbeleefd. Samen met de Heer, samen met God. En als ik bedenk hoe ik vroeger was en hoe ik nu ben, kan ik alleen maar dankbaar zijn. En we willen dan ook dus een vergevende liefde tonen naar een ander. Niet over een ander gaan roddelen als die dingen eens een keer niet goed doet. Maar vergeven en voor hem bidden. Kijken of we ernaast kunnen staan. Ik wil afsluiten met hoofdstuk 4, vers 10. Laat ieder van u de gave die hij van God gekregen heeft gebruiken om de ander daarmee te helpen, zoals het goede beheerders van Gods veelsoortige gaven betaamt. Voert u het woord, laat dan Gods woorden doorklinken in wat u zegt. Helpt u anderen, doe het dan vanuit de krachten die God u geeft. Doe zo wat u, want zo doet u alles tot eer van God. Dankzij Jezus Christus, aan wie alle eer en macht toekomt, voor eeuwig. Amen.